Hartelijk welkom allemaal, hier in de kerkzaal. U zal zich misschien thuis afvragen, waarom zitten ze nog in de kerkzaal? Moet je die hele kerkzaal weer warm stoken? Het was even lastig om het met de techniek allemaal voor elkaar te krijgen in de grote zaal. Dus de volgende keer, dan kunnen we ook hopelijk vanaf daar het geluid uitzenden. En gaan we ook daar zitten en hoeven we niet voor deze avond de kerkzaal te verwarmen. Goed, we zullen beginnen met gebed. Vader in de hemel, we danken u dat we in deze week van voorbereiding bij elkaar mogen zijn. Om ons te bezinnen op de dingen die onze vaderen in het formulier om het heilige avondmaal te houden hebben gezegd. Heer, het is zo'n rijk formulier. Zo rijk dat we het na eeuwen nog steeds lezen. Zij het op een herziene wijze. Maar het wordt, de geheimen van het avondmaal worden daarin zo prachtig beschreven. En Heere, we bidden u dat deze avond daarmee ook onze harten gericht mogen worden op het heilige avondmaal. Want het is een week van voorbereiding, Heere. En dat vraagt van ons ook dat we onze harten richten op u. En dat hebben we nodig in deze wereld waar zoveel aan de hand is en waarin onze levens ook zoveel aan de hand kan zijn. Dat we haast voorbij zouden leven aan u en aan uw offer. Daarom heeft u het avondmaal ingesteld. Tot uw gedachtenis om telkens weer aan u te denken. En aan het offer wat u voor ons gebracht heeft. Geef zo uw zegen, Heere, hier in de kerk, maar ook thuis. Dat we zo een gezegend uur met elkaar mogen hebben. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. U heeft een liedblad bij de ingang kunnen vinden. En daarop staan vier liederen. En we gaan nu het lied zingen. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Vader. gaan met elkaar een stukje de Bijbel lezen uit 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 en daarvan lezen we vers 1 tot en met 14. Dat is het gedeelte waarin de profeet Nathan bij David komt om hem te bestraffen vanwege zijn zonde met Bathsheba. Want vanavond is aan de beurt in het formulier wat we bespreken, het formulier om het heilige avondmaal te houden, die lijst met zonden, die aanstootgevende, die ergerlijke zonden. Nou, een van die zonden heeft David ook begaan en de Heere houdt hem de spiegel voor in een gelijkenis die de profeet Nathan hem vertelt. 2 Samuel 12. En de Heere zond Nathan naar David. Toen hij bij hem kwam, zei hij tegen hem: er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had heel veel schapen en runderen, maar de arme had helemaal niets, dan alleen één klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontstak David in grote woede tegen die man. En hij zei tegen Nathan: zo waar de Heere leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En dat ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David: u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u tot koning gezalfd over Israël. En ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria de Hetiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. En hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere: zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwe van heel Israël en in het volle licht. Toen zei David tegen Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. Tot zover. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 111. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En ook het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111, 2 versen. Ja, in het bezinningsuur, zoals u weet, zijn we bezig om het formulier om het heilige avondmaal te houden, als het ware te bestuderen aan de hand van het boekje van dominee Westerink. Of boekje, het is een boek. Doet dat tot mijn gedachtenis. En we gaan het vanavond hebben over het 9e hoofdstuk in dat boek. En de titel van dat hoofdstuk is Wie niet aan het avondmaal mogen komen. En ik vind dit eigenlijk niet het mooiste gedeelte van het avondmaalsformulier. Eerlijk gezegd heb ik er altijd wel een beetje tegenop gezien als dit gedeelte aan bod zou komen. Maar het is gewoon aan de beurt vanavond en het zou ook wat zijn om het over te slaan. Want er staan niet zulke fraaie dingen in dit gedeelte. Dan heb ik het over het volgende stukje. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, dat zij zich van de tafel des Heren onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dat is nogal wat, hè? Wie hebben er geen deel aan het Rijk van Christus? Alle afgodendienaars. Alle die zich een beeld van God maken. Alle die de naam van God lasteren en misbruiken. Alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten. Allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Allen die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen en kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Ja, lieve mensen, het formulier is bedoeld om ons te vertellen over de instelling van het heilige avondmaal. En om ons te leren hoe we ons moeten voorbereiden op het houden van het avondmaal. Het denkt na over het doel waarom de Heer Jezus heeft het avondmaal heeft ingesteld. Maar in dit gedeelte van het formulier kom je daar middenin eigenlijk zomaar een lijst met zonden tegen. En er is natuurlijk ook in het verleden wel eens de vraag gesteld, ja, hoort dit nou eigenlijk wel thuis in het avondmaalsformulier? Want dit formulier geeft een algemene uitleg en moet je dan zo specifiek op al die zonden ingaan? Is dat nou eigenlijk wel nodig? Want je mag toch verwachten dat er in de gemeente van Christus zulke dingen niet voorkomen. Als je gaat terugdenken aan de tijd, en daar hebben we het helemaal aan het begin over gehad, en dat breng ik maar weer even in herinnering, de tijd dat het avondmaalsformulier is opgesteld, was een tijd dat de kerk nog geen volkskerk was. Het was een tijd dat de christenen die zich aangesloten hebben bij de reformatorische, bij de gereformeerde leer, dat die gevaar liepen in Nederland en op de vlucht moesten. Het is opgesteld in de vluchtelingengemeente van Londen en Frankenthal. Dat is de oorsprong van dit formulier. Het was toen de gemeente eigenlijk ja, niet een volkskerk, maar een keuzekerk was. Je sloot je er heel bewust bij aan en je wist, als je je bij de kerk van de reformatie aansluit, dan gaat je dat wat kosten. Kom je in zo'n gemeente terecht, waarin iedereen zich bewust aansluit bij de gemeente, kom je in zo'n gemeente zulke zonden ook tegen? Ja, dat is zo. Want in het Nieuwe Testament kom je ook zo'n, waarvan je zegt, bloeiende gemeente tegen. Een gemeente, een eerste gemeente, de gemeente van Korinthe. En ook daar kwamen zonden voor die niet onderdeden aan de zonden die hier in het formulier genoemd worden. In de situatie in de gemeente van Korinthe gaat het over een man die een relatie heeft met de vrouw van zijn vader. Dat was een bloeiende gemeente daar, in die eerste gemeente van Korinthe. Die gemeente was nog niet zo oud. En daar kwam de zonde van ontucht voor. En later, in dat hoofdstuk, geeft Paulus ook een zondelijstje. In 1 Korinthe 5. Daar zegt hij in vers 11, maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder genoemd wordt, een ontuchtpleger is. Of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Dus Paulus zegt, er zijn mensen die een broeder genoemd worden, bij wie je dit soort dingen tegenkomt. En in 1 Korinthe 6, een hoofdstuk verder, gaat Paulus nog een keer zo'n lijst opnoemen. Hij zegt in vers 9, of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaars, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Paulus begint daar met, weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Onrechtvaardige, dat is precies het tegenovergestelde als waar we zondag bij stil hebben gestaan. Hè? Bij Noach, die was een rechtvaardige. Die liet in zijn keuzes de Heere aan het woord en de Heere bepalen wat goed en wat niet goed was. Dus ook het Nieuwe Testament kent dit soort lijstjes. Dus het is ook bijbels om dat te noemen. En het doel van zo'n zondelijst is om ons de spiegel voor te houden. Zo werkt de Heere. De Heere schopt je niet weg. Maar hij houdt wel helder en duidelijk de spiegel voor. Dat is wat er gebeurt bij de tucht, bij het opzicht in de gemeente. Dan word je de spiegel voorgehouden. Kijk maar naar Nathan, die dat doet bij David. Wat een wijsheid heeft Nathan gekregen van de Heere in hoe hij bij David de spiegel voorhoudt. Hij komt niet binnen als een olifant in een porseleinkast, wat heb jij nou gedaan? En weet je wel niet hoe erg dit is? Nee, hij gaat gewoon een verhaal vertellen met als doel dat David het zelf gaat inzien wat hij gedaan heeft. In dat verhaal van die man die één ooilam had. En dat ene ooilam dat werd gestolen door een ander die kuddes met dieren had. En daar tegelijk laat Nathan zien dat Davids zonde meer dan alleen overspel was. Het was diefstal, het was moord, het was leugen, het was je eigen begeerte nalopen in plaats van God. David krijgt de spiegel voorgehouden. Waarom? Dat heeft een doel en dat doel is dat hij zich verootmoedigt. Het is niet de bedoeling dat hij Nathan het zwijgen oplegt. Nathan, wie denk je wel niet dat je bent? Je spreekt hier tegen de koning, eruit. Het was natuurlijk niet het doel dat David kwaad weg zou lopen. Of zijpaadjes zou gaan bewandelen en excuses zou gaan verzinnen. Nee, zichzelf verootmoedigen. Eigenlijk worden elke zondag, krijgen we zo'n zondelijst voorgespiegeld als de wet wordt voorgelezen. De 10 geboden, elke zondag die spiegel om ons voor God te verootmoedigen. En de zonden hier in dit gedeelte, die volgen eigenlijk, die corresponderen de 10 geboden. We moeten thuis nog maar eens rustig nalezen. Elk van die heeft te maken met een van de 10 geboden. En wie tegen één van die geboden zondigt, zondigt tegen alle. Het ene is niet minder zwaar dan het ander. Dat denken we nog wel eens. Dat de ene zonde minder erg is dan de ander. En tegelijkertijd maakt het formulier wel een bepaalde kwalificatie. Zegt wel van ja, maar dit zijn toch bepaalde type zonden. Namelijk, dit zijn ergerlijke zonden. Aanstootgevende zonden, zegt de herziene versie. Aanstootgevende zonden. Wat is dat? Dat je aanstoot geeft, mensen met weerzin vervult, of dat kan ook, dat je door je eigen zonde anderen aanleiding geeft om te zondigen. Daar is dat oude woord ergeren in de Statenvertaling, ergerlijke zonden, dat zijn zonden die, waarmee je anderen aanleiding geeft om ook te zondigen. En dat zijn niet verborgen zonden, maar dan gaat het om openbare zonden. Zonden die gezien worden en die een negatieve reactie oproepen. Zonden van mensen die door hun manier van leven een struikelblok voor anderen vormen. Een struikelblok opwerpen. Dat kan doordat anderen jouw gedrag zien en zeggen, ja, de kerk, moet je hem zien. Het is een stel hypocrieten daar. Zondag mooi in de kerk, maar moet je kijken wat er allemaal mee door kan in hun leven. Je kan ook een struikelblok opwerpen voor mensen die jong zijn of die kleingelovig zijn. Daar spreekt de Heer Jezus ook over. Als hij zegt, wee u wanneer u een van deze kleinen ergert. Wie zijn die kleinen? Daarbij bedoelt de Heer Jezus kinderen. Daar bedoelt hij jongeren mee. En mensen die net tot geloof zijn gekomen. Mensen met een klein geloof. Want die kunnen denken, doordat ze tegen je opzien. Dat is iemand die al veel langer gelooft. Die al veel langer met de Heer wandelt. En kijk wat hij doet. Oh, dat is dus blijkbaar normaal. Dat zijn dus dingen die de Heer niet zo erg vindt. De zonden die voor God heel erg zijn, kan je door je verkeerde voorbeeld voor jongeren of voor kleingelovigen als niet zo erg doen voorkomen. En dan is jouw leven een aanleiding dat anderen ook een slordig leven gaan leiden. Dus gelovigen hebben een voorbeeldfunctie naar kinderen, naar jongeren en naar kleingelovigen. Ook een voorbeeldfunctie naar de niet-gelovige omgeving. Want op gelovigen wordt vaak extra gelet. Ja, die gaat naar de kerk, dus nou ga ik hem toch eens in de gaten houden. Geeft hij het goede voorbeeld? Vraagt van ons natuurlijk ook, kunnen we de vraag naar onszelf stellen. Ja, naar wie heb ik eigenlijk een voorbeeldfunctie in mijn omgeving? Wie ziet mij? Wie ziet mijn doen en laten? En kunnen die mensen in mijn omgeving merken dat ik een christen ben uit wat ik doe en wat ik niet doe. We hebben dat ook bij Noach gezien afgelopen zondag. Hè? Noach die is rechtvaardig, dat bleek uit de keuzes die hij maakt. En daardoor zagen de mensen, zijn tijdgenoten, dat hij oprecht was. Dat viel op. Naar wie heeft u een voorbeeldfunctie? Naar je kinderen? Of je kleinkinderen? Of naar je collega's. Of als je in het onderwijs werkt, in de klas. Of als ambtsdrager. Dan heb je een extra zware verantwoordelijkheid om heilig, om zuiver te leven. De zonden die hier genoemd worden, die de Bijbel ook noemt, dat zijn openbare zonden. De zonde van incest, dat was wat er in 1 Korinthe 5 aan de hand was. Overspel. Je kan ook denken aan zwart geld verdienen. Of aan dronkenschap. Ook je tijd vermorsen. De hele dag maar voor de televisie of de PlayStation hangen en geen tijd voor God hebben. Oneerlijkheid, hypocriet zijn. Alles wat mensen aan je zien en waarvan ze zeggen, is dat nou een christen? Moet je kijken wat er allemaal mee doorgaan kan. En je stoot mensen ermee af van de kerk en van het geloof. Ergerlijk kan ook zijn dat je onder medegelovigen ergernis wekt. Dat kan voorkomen bij een gemeentelid dat zelf het avondmaal mijdt, dus zelf niet aangaat en intussen heel veel kritiek op anderen heeft. Ik heb dat in Op Heusden, toen waar ik stage liep voorgekomen, ben ik dat verschillende keren tegengekomen. Ik was dat vanuit Apeldoorn helemaal niet gewend. En kom je bij mensen die zelfs in de kerkgang heel slordig zijn. Of eigenlijk die zelfs zeggen, ik ben al 20 jaar niet in de kerk geweest. En dan zeggen ze, ja, maar moet je zien wie er allemaal aangaat aan het avondmaal. Dan denk je, dat klopt toch niet. Als je zelf niet aangaat, zelf daarmee te kennen geeft, ik leef niet van genade. En dat je daarmee dus de nodiging van de zaligmaker, dat je die zelf naast je neerlegt en intussen tijd degene die op die nodiging ingaan, onder kritiek stelt. Dat kan niet. Nee, als je zo in het openbaar zondigt, als de zonden die ook hier genoemd worden, Dan ben je een struikelblok naar kinderen en naar jongeren. Dan ben je struikelblok naar kleingelovigen, naar niet-kerkelijke mensen, ook voor medegelovigen. En dan staat daar heel scherp: zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft. Je mag niet aangaan omdat je niet aan de tafel hoort. Want je gedrag laat zien, je bent geen gelovige. En die tafel die is voor gelovigen bestemd en voor niemand anders. Voor degene die zich van harte van deze zonde bekeerd hebben. Als je eraan vasthoudt, heb je geen deel aan het rijk van Christus. En als je toch aangaat, terwijl je je herkent, dat kan ook en dat gebeurt soms ook. Bijvoorbeeld dat iemand in heid en naad leeft met zijn naaste. Dat je een bloedhekel aan iemand hebt. Dat je in onmin leeft met je naaste. En je bent niet bereid om te verzoenen. Maar je gaat toch aan, want je moet de schijn ophouden. Het kan ook zijn dat iemand anders je herkent. Het gaat om openbare zonde. Dat iemand gezegd heeft, joh, jij en je geld, volgens mij klopt dat niet. Je bent daar zo door geobsedeerd. En hebben we toch zondag ook in het formulier gelezen. De mensen die in de ban zijn van geld en bezit, dat is een aanstootgevende zonde. En je bent er in de ban van geraakt en je bent erop, ik spreek je erop aan en diegene wuift het weg. Wat dan? Nou dan zegt het formulier bij diegene, zou hun straf en veroordeling des te zwaarder worden. Wie willens en wetens blijft zondigen en aangaat aan de tafel, die maakt zijn oordeel zwaarder. God oordeelt ons naar wat wij weten. Een gewaarschuwd mens, dat zegt het spreekwoord, hè, dat telt voor twee. Als je gewaarschuwd bent, kan je niet zeggen, ja, maar ik wist niet dat het verkeerd was. Dan zegt de Heer, ja, maar je bent er toen toch op aangesproken in die preek. Je bent er toen toch op aangesproken tijdens dat huisbezoek. Daar was toch die broeder of die zuster die je waarschuwde. Je las het toch over in je dagboekje en de Heilige Geest sprak toch tot je geweten. We worden gewaarschuwd om niet op het pad van de zonde voort te gaan. Want dat is niet vrijblijvend. Het legt een hele grote verantwoordelijkheid op ons. Als je de juiste weg gewezen krijgt, moet je die ook echt gaan. En anders word je ernstig gewaarschuwd. Er komt er een moment dat je erover geoordeeld wordt. Over je voortgaan op die weg. En als je willens en wetens doorgaat, zelfs het avondmaal gebruikt, dan maak je de straf voor jezelf des te zwaarder. Eigenlijk zegt het formulier hier dat er een verschil is in de mate waarop je verloren kan gaan. Het vuur van de hel is heter voor degene die de weg terug tot God gekend hebben, maar hem niet gegaan zijn. Denk maar wat de Heer Jezus zei over Sodom en Gomorra. De Heer Jezus waarschuwde Capernaum en Bethsaida. Dat waren de steden waarin de Heer Jezus het meeste gewerkt had. Waar de meeste tekenen en wonderen gebeurd waren. Waar hij het meeste onderwijs gegeven had toen hij in Galilea was. De Heer Jezus was daar zo dichtbij gekomen. Hij had zoveel van zijn heerlijkheid en van zijn genade getoond. En juist tegen hen zei Jezus, voor Sodom en Gomorra zal het op de dag van het oordeel verdraaglijker zijn dan voor jullie. Waarom? In Sodom en Gomorra is de Messias niet geweest. Die hebben al die wonderen niet gehad. Ja, als die wonderen daar geweest waren, zegt de Heer Jezus, dan hadden ze zich bekeerd. Maar jullie bekeren je niet. Als je heel dicht bij de Heer Jezus mocht komen, door je opvoeding, door Godvrezende ouders, die je tot Jezus wilden leiden. Als je heel dicht bij de Heer Jezus mocht komen, door de kerk waar je opgroeide, waar het evangelie zuiver gebracht werd. Als je heel dichtbij mocht komen, dat je deelgenomen hebt aan het avondmaal, zijn lichaam en bloed geproefd hebt en intussen toch de zonde aan de hand houdt. Willens en wetens eraan vasthoudt en een struikelblok bent voor anderen. Waardoor de mensen zeggen, ja, als dat een christen is, dan wil ik in ieder geval geen christen zijn. Als dat iemand is die naar de kerk gaat, nou dan wil je mij nooit in de kerk zien. Als dat de reacties is van mensen, als je je leven ziet, dan moet je huiveren. Dan maak je je oordeel des te zwaarder. Je drinkt van de wijn die wijst op het bloed, dat spreekt van vergeving en reiniging, maar je reinigt jezelf niet van je zondige leven. Je eet van het brood, dat spreekt van het lichaam van Christus, dat voor jou verbroken wordt, maar je bent niet bereid om te breken met je zondige leven. Dan ontmoet je straks het Lam, de Heer Jezus, en hij zal oordelen over je omdat je zijn liefde, zijn genade gekrenkt hebt. Ik vind het altijd weer heel heftig om dit te lezen in een dienst van voorbereiding, deze lijst. Maar waarom wordt het gelezen? Ik lees het altijd met het gebed, Heere, laat bij diegene die het betreft het geweten gaan spreken, omdat het er zo scherp staat. Heere, hou ze die spiegel maar voor. Laat ze alsjeblieft schrikken. Zodat ze zeggen, mijn geweten klaagt me aan, dit gaat over mij. Zodat ze gaan vragen, wat moet ik doen om aan dit oordeel, wat anders des te zwaarder zou worden, om daaraan te ontkomen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Kijk eens naar die woorden, waar het mee begint, naar die lijst. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden. Zolang ze eraan vasthouden, moeten ze zich onthouden. Als ik nou even omkeer. Maar als ze het loslaten, als ze ermee breken, als ze zich van dat zondige leven bekeren en als ze terugkeren naar de hemelse Vader en zeggen, wees mij genadig, Heere. Net als David zeggen, ik heb gezondigd. Dan is er vergeving. Als je gaat op de weg terug. Zo zei Nathan het toch ook, uw zonde is u vergeven. En op die weg terug naar de hemelse Vader zijn er velen je voorgegaan. David na zijn zonde met Batsheba. De verloren zoon die weggelopen was en zijn geld met hoeren er doorheen gebracht had. De tollenaar Zacchaeus, de man die helemaal in de ban was van zijn geld. En die de mensen om bedrogen heeft. De moordenaar aan het kruis. Toen hij tot inkeer kwam en zei, ik ontvang de straf die ik verdiend heb. Maar deze hier naast mij heeft niets misdaan. De weg terug, dat is de weg waarvan gezegd wordt, wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Het is de weg waar ons geleerd wordt. Wat de apostel Johannes zegt in 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonde belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Ja, van alle zonde. Dat is het bloed waar het avondmaal op wijst. Dat bloed, we zullen het aanstaande zondag horen, is een volkomen verzoening voor al onze zonden. En dat bloed getuigt ervan, blijft niet in de zonde liggen. Want al waren je zonden als scharlaken, dat wil zeggen, al waren je zonden diep rood, al waren je zonden nog zo groot en nog zo veel. De weg terug is altijd open. Zolang het nog genadetijd is. Keer terug tot de hemelse Vader. En hij zal je vergeven. Wij gaan met elkaar zingen. Alles in alle zult gij voor ons zijn. Alles in alle zult gij voor ons zijn. Dat lied gaan we zingen als antwoord. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer, het is heel treffend zoals we het gezongen hebben. Niemand is het uiteindelijk waard uw gast te mogen zijn. Niemand van ons wordt rein voor u bevonden. Maar Heer, we komen niet aan het avondmaal om te laten zien dat wij niet met zulke zonden besmet zijn. Want de apostel is zo duidelijk, als we ook maar in één gebod gevallen zijn, dan staan we schuldig aan de gehele wet. Maar Heer Jezus, dank u wel dat u ons wil vergeven. Als wij op die verkeerde weg zijn, op een dwaalweg zijn, door aan onze zonde vast te houden, dan staat u daar. En in het leven van de gelovigen heeft u daar toch ook gestaan en ons teruggeroepen en mochten we op die roepstem, aan die roepstem gehoor geven. Maar Heren, er zijn er velen en wij kennen ze, soms van heel dichtbij, waarvan we weten, die zijn nog op de dwaalweg. Die zijn op het pad van de verloren zoon weg bij de Vader. Die zijn op pad van David in de ontkenning. Die zijn ver weg bij u gedwaald. En die proberen er op allerlei wijze misschien aan te ontkomen. Die willen er niks meer van het geloof weten. Maar Heer Jezus, u kunt ze toch terugbrengen. Voor u is dat niet te moeilijk. De diepst gevallen zondaar kunt u weer oprapen en terugbrengen. Heer, trek ze. Diegenen die ons lief zijn. Aan wie we op dit moment ook denken. Die al zo lang niet meer in de kerk gekomen zijn. Heer, breng ze terug. Omdat we ons mogen verblijden. Ja, ook mogen verblijden op een moment aan uw tafel. Misschien dat dat ook nog kan, Heer, dat we met die personen die nu zo ver weg zijn aan de avondmaalstafel plaats mogen nemen. Heer, dan hebben we ons niet te verheffen en dat zullen we dan ook niet doen. Maar dan zullen we uw genade roemen. Ja, Heren, uw genade is zo groot. En dat mogen we aanstaande zondag weer zien en merken en proeven. En als we er nou heel veel moeite mee hebben, en die zijn er ook in onze gemeente, die telkens naar zichzelf kijken en zeggen, ja, maar ik ben het niet waard. Ja, maar is het wel voor mij? Heren, neem al die ja-maars uit handen. En laat bij diegene bij wie misschien wel het voelt alsof het beton aan hun voeten zit, dat beton afbreken. En dat ze zullen zeggen, ja, ik kon niet meer blijven zitten. Dan zou ik mijn meester tekort doen. Dan zou ik mijn Heren tekort doen. Ja, Heren, geef zo dat uw tafel rijk gevuld mag zijn. Met zondaren die teruggekeerd zijn tot u. Dat bidden we van u, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte, zegen ons al goede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. Hartelijk dank voor uw komst en wel thuis. En ik geloof dat er nog wel een bak koffie is, hè? Goed.